gemeente, zijn de volgende afkondigingen namens de kerkraad. De inzameling der gaven. Eerste rondgang voor het restauratiefonds. Tweede rondgang voor de kerk. En bij de uitgang is er de voorjaarszendingscollecte. Samen met uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren van harte aanbevolen. Dan kerkdiensten volgende week zondag, de equivalente 10 maart. In de morgendienst dominee De Wilde uit Nunspeet. En om 6:30 dominee Hooidonk uit Oldebroek. En dan vanavond na de dienst zingen we weer een aantal liederen met elkaar. En deze keer staat de Lijdenstijd centraal. Oud en jong van harte welkom. Aldus de mededelingen namens uw kerkraad. Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade u en vrede van God de Vader. En van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 9. En daarvan de versen 10 en 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Wel gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. En vers 18, nooddruftigen vergeet God niet. Na de wetslezing zingen we zonder nadere aankondiging van de 109e psalm, het 18e vers. Ik zal den Heer op het hoogste prijzen, zal hem bij velen eer bewijzen, want hij zal zich gewis erbarmen en staan ter rechterhand des armen. Psalm 109, vers 18. Maar verootmoedigen wij ons nu allereerst onder de wet Gods. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult in geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaat, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw steden is. Want de 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naaste huis. U zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus van de woorden van zijn Vader al dus samen. U zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart. En met geheel uw ziel. En met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Heere, heere, we mochten het zo met elkaar zingen. Met die woorden van die aloude psalm dat u redt uit het gericht. Want in het gericht ligt onze doodstraf. En Heer, juist in deze lijdenstijd komt dat naar ons toe, dat u het bent die zondaren mint. Dat u het bent die mensen zoals wij zijn wil redden van het eeuwig verderf. Want Heere, daartoe laat u toch altijd weer het evangelie verkondigen. Opdat wij het horen zullen. En we zullen opmerken dat het woorden zijn die over onszelf gaan. Want Heer, het is lijdenstijd. En wij gedenken het lijden en het sterven van de Heer Jezus Christus. De weg die Hij gegaan is van kribben naar kruis. De weg waarop Hij gewandeld heeft al goeddoende. En sprekend van het heil dat u schenkt. En Heere, dan moeten wij worden afgebracht van onszelf. In die overtuiging dat wij onszelf niet kunnen redden. En Heere, wanneer u dat inplant in ons hart, dan is dat ons tot troost. Want dan zijn wij er ten diepste van overtuigd dat als wij onszelf niet redden kunnen, dat wij op moeten zien naar wie dat wel kan. En dan is er dat lieflijke evangelie, dat spreekt van onze Heere en Heiland, die weggegaan is van smaad en hoon en spot, die weg naar het kruis, om ons te redden. En geef dan, Heere, dat wij ook van morgen zo bij elkaar mogen zijn, dat wij door dat heilig evangelie gevoed en gesterkt worden in het allerheiligst geloof. En Heere, wij bidden dat voor ons hier, die mochten opkomen naar uw huis, maar we bidden het ook voor allen die met ons verbonden zijn via de moderne middelen. En u kent hen, Heere, in die stille huiskamers en u kent ook ons. En wij bidden u, Heere, kom en spreek. En open uw woord en doe ons de Christus zien. Kom en spreek en doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom over, Heere, en spreek tot ons. Zend uw Heilige Geest, opdat uw woord klinken mag binnen de muren van dit bedehuis, maar bovenal dat het ook een plaats mag ontvangen in ons hart. Zo bidden we dat uit genade alleen om Jezus wil. Amen. We lezen uit de schriften, uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus. Marcus 15, de eerste 15 versen. En meteen, 's morgens vroeg, beraadslaagden de overpriesters met de oudsten en schriftgeleerden en heel de raad. En nadat zij Jezus gebonden hadden, brachten zij hem weg en leverden zij hem over aan Pilatus. En Pilatus vroeg hem: u bent de koning van de Joden? En hij antwoordde hem en zei: u zegt het. En de overpriester beschuldigde hem van veel dingen, maar hij antwoordde niets. En Pilatus stelde hem opnieuw een vraag en zei: antwoord u niet, zie hoeveel zij tegen u getuigen. Maar Jezus antwoordde helemaal niets meer, zodat Pilatus zich verwonderde. Nu liet hij op een feest een van de gevangenen voor hen los, wie zij maar wensen. En er was er een die Barabbas heette, die gevangen zat met mede-oproermakers, die in het oproer een moord begaan hadden. En de menigte schreeuwde en begon te eisen, en dat hij zou doen zoals hij altijd voor hen gedaan had. En Pilatus antwoordde hun: wilt u dat ik de koning van de Joden voor u loslaat? Want hij wist dat de overpriesters hem uit afgunst overgeleverd hadden. Maar de overpriesters hitsen de menigte op, dat hij liever Barabbas voor hen zou loslaten. En Pilatus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: wat wilt u dan dat ik met hem doen zal, die u de koning van de Joden noemt? En zij riepen opnieuw: kruisig hem. Maar Pilatus zei tegen hen: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? En ze riepen nog harder: kruisig hem. En Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, nadat hij hem gegeeseld had, over om gekruisigd te worden. Amen. Laten we nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 56e psalm, dan van het eerste als ook het tweede vers: Gena, o God, bescherm mij door uw hand. En vers 2, maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Psalm 56, 1 en 2. tekst voor de prediking vindt u in Marcus 15 en daarvan het 15e vers. We kunnen nog eens lezen. Pilatus nu wilde de menigte tevreden stellen en liet Barabbas voor hen los. En hij leverde Jezus, dat hij hem gegezeld had, over om gekruisigd te worden. Gemeente, Jezus voor Pilatus. Tussen de veroordeling door de hoge priester en de uiteindelijke executie aan het kruis staat het wereldlijk gezag. Pontus Pilatus moet Jezus veroordelen. En we willen deze episode bezien met een aantal brillen. Een aantal van ons hebben een bril op hun neus, dat is niet voor niks. Maar een bril betekent ook dat je er op een andere manier naar kunt kijken. En als wij met een bril kijken naar het Sanhedrin, dan moeten we zeggen, het gaat hen om de veroordeling van de Heer Jezus. Dat is hun belang. En daarom lezen we dan ook dat Jezus direct na dat kraaien van de haan door hen gebracht wordt naar Pilatus. Ze geven hem gebonden aan hem over. Maar als we de bril zetten op de neus van Pilatus, dan blijkt dat hij er heel anders tegenaan kijkt. Zijn belang is veel eer gelegen in een rustig Jeruzalem. Een Jeruzalem dat niet wordt geteisterd door opstanden en revolten. Maar het was paastijd. En hij was speciaal vanuit zijn paleis in Caesarea Philippi aan de kust naar Jeruzalem opgegaan met zijn leger. Niet om te aanbidden, want hij was een Romein en in de ogen van de Joden dus een heiden. Hij heeft ook niet bekend gestaan als iemand die veel met de Joden op had. Nee, er is ook niets van hem bekend dat hij hen ter wille wilde zijn. Hij staat bekend als een bruut en eigenzinnig man die er niet voor terugdeint om korte metten te maken. En zijn opgang naar Jeruzalem is dan ook niet godsdienstig, maar het is een politieke daad. Want als er dan onlusten uitbraken onder dat roerige Joodse volk, dan zat hij er tenminste bovenop. En dan kon hij met zijn soldaten de opstand in de kiem smoren. En zo zien we twee partijen. De gehele Joodse raad, het hoogste rechtscollege van het Joodse volk, brengt een gevangene naar Pilatus. En daarbij zullen ze zelf ook een akte van beschuldiging, of misschien zelfs wel een voorstel tot een vonnis, overhandigd hebben. En dat stuk zal Pilatus hebben gelezen. En dan wendt hij zich tot de Heer Jezus. Bent u de koning der Joden? Aan de vraag van Pilatus kennen wij dus de aanklacht van de Hoge Raad tegen Jezus. Deze zegt dat hij de koning der Joden is. Maar deze titel, koning der Joden, wordt door Pilatus heel anders opgevat dan door het Sanhedrin. Wanneer zij Jezus betitelen als koning van de Joden, dan is het voor hen duidelijk dat hij een valse Messias is. Hij zegt de Messias te zijn, maar dat bestrijden ze hem juist. De titel koning der Joden betekent voor de Joodse raad, we hebben met een leugenaar van doen.
Hij wil de tempel in 3 dagen afbreken en weer opbouwen. Deze Jezus is een godslasteraar. Hij noemt zich Gods zoon en hij spreekt van de vergeving van de zonde. En dat kan toch alleen maar God zelf doen, zonde vergeven. En daarom moet hij uit ons midden weg. De titel koning der Joden roept bij Pilatus echter heel andere gedachten op. Hij hoort geen godsdienstige uitspraak, maar een politieke. Want er is maar 1 keizer. En die zit in Rome. En er is maar 1 plaatsvervanger van de keizer in dat deel van het Romeinse Rijk. En dat is Pilatus zelf. Een koning van de Joden, dat is een rebel. Dat is een verrader, een zeeloot. Iemand die het volk kan ophitsen en aanzetten tot het grijpen van de wapens. En daar was Pilatus juist beducht voor. De Joodse raad en Pilatus gebruiken dezelfde woorden. Met volstrekt andere gedachten. En wanneer wij deze titel koning der Joden houden tegen het licht van het evangelie, dan krijgen wij weer iets anders te zien. Want de Heer Jezus heeft zichzelf niet als een valse Messias gezien, maar als de ware. En de Heer Jezus heeft zichzelf niet gezien als een opstandeling, maar als de koning der koningen. En het is hem te doen om vrede, recht en gerechtigheid, want dat is het kenmerk van het koninkrijk van God. Koning der Joden is dan ook niet een uitspraak die je zou kunnen horen uit de mond van de Heer Jezus zelf. Als de Heer Jezus het heeft over zichzelf, dan spreekt hij over zoon des mensen. En hij zegt van zichzelf, dus van de zoon des mensen, dat hij niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een rantsoen voor velen. U begrijpt dat de benaming koning der Joden aanleiding is tot spraakverwarring. En in dat spanningsveld tussen de Joodse raad en Pilatus kiest de Heer Jezus geen partij. De vraag wordt ontwijkend beantwoord. Hoe kan het ook anders? Want de Heer Jezus is geen zeeloot die de Romeinen het land uit wil jagen. En hij is geen valse Messias die het door God beloofde wel met eigen hand en in eigen kracht zal bewerkstelligen. Het evangelie luidt: hij moest lijden. Vertelt hij later zelf tegen de Emmausgangers. Als we het hebben over de troon van de Heer Jezus, dan is dat het kruis. Dus Heer Jezus geeft Pilatus een ontwijkend antwoord. U zegt het. En net als bij de benaming koning der Joden, ligt het begrijpen van die woorden van de Heer Jezus bij de hoorder. Als de Joodse raad dit hoort, dan is dat een bevestiging van hun eigen oordeel. Hij geeft het min of meer toe. U zegt het. Hij spreekt het niet tegen. Hij valt het bij. Reden te meer om hem te veroordelen. Voor Pilatus is het juist een reden om te gaan twijfelen. Want zeeloten, ijveraars voor de wet, van die mannendisputters die maar al te snel het zwaard grijpen, die spreken heel wat duidelijker taal. U zegt het. Meer dan deze 3 woorden spreekt de Heer Jezus niet. En vanaf die woorden houdt hij zich stil en zwijgt hij. indrukwekkend. En het is alsof de Heer Jezus daarmee te kennen geeft dat Pilatus het maar zelf uit moet zoeken. Als hij oordeelt dat Jezus een opstandeling is, die het gezag van de keizer wil ondermijnen, dan moet dat maar. En het openlaten van deze vraag door de Heer Jezus opent ons de ogen voor het samenkomen van tijd en eeuwigheid. We vinden hier een kairos, een heel bepaalde tijd, een tijd, een moment waarop de beslissingen vallen. Want hier gebeuren namelijk twee dingen tegelijkertijd. En beide hebben een recht. En beide vertegenwoordigen een gang door de tijd. En beide maken het heden waarin wij leven tot een heden der genade. Samenkomen hier onze tijd in de geschiedenis en Gods tijd. Laten we eerst kijken naar onze tijd, die gang door de geschiedenis. Van de Hoge Raad naar Golgotha. Van veroordeling tot voltrekking van het vonnis. En op deze lijn is het duidelijk dat het antwoord van de Heer Jezus Pilatus aan het denken zet. Want hij hoort de overpriesters aan. En deze mannen hebben heel veel tegen de Heer Jezus in te brengen, maar Jezus antwoordt niets. Hij doet er het zwijgen toe. Terwijl men hem zoekt te doden, zwijgt hij stil. En Pilatus vraagt, hoor toch wat ze allemaal tegen u beschuldigen, wat ze tegen u zeggen. Maar hij antwoordt niet. En het resultaat is dat Pilatus zich verwondert. Het is onduidelijk. Verhoor door Pilatus, dat is eigenlijk een wel heel kort verhoor. Vraag, bent u de koning van de Joden? Antwoord, u zegt het. En dit verhoor loopt niet uit op een vonnis. Pilatus houdt de zaak open. Hij beschuldigt niet en hij spreekt ook niet vrij. Hij kiest een tussenweg. Hij grijpt het gebruik aan om rond het paasfeest een gevangene los te laten. En hij ziet in de Heer Jezus een zeer geschikte kandidaat. En zo hoopt hij meerdere vliegen in één keer te vangen. Hij ontwijkt een directe aanvaring met het Sanhedrin. Wanneer hij Jezus zomaar zou loslaten, zouden ze boos zijn. En hij wil het via deze amnestieregeling voor elkaar krijgen. Volgens gebruik schenkt hij aan de bevolking vrijheid van één van de gevangenen. En de zaak is dan zo uit zijn handen. En hij legt de beslissing bij het volk. En zij kiezen wie er vrijgelaten moet worden. En Pilatus weet het wel. Laat Jezus maar vrij. En dat gesprek tussen Pilatus en Jezus krijgt dan ook zijn logisch vervolg in de keuze tussen Barabbas en Jezus. En het antwoord van de Heer Jezus, u zegt het, geeft Pilatus dus de speelruimte om het vonnis te ontwijken. Bekend is het wassen van de handen in onschuld. Dat staat overigens niet hier in Marcus. Maar dat is onze tijd, onze geschiedenis. Maar nu gaan wij letten op de Heer zelf. Op de levende God. Want er loopt dwars door dit proces van de Heer Jezus een tweede weg. En dat is de weg van Gods welbehagen. De weg niet van het godsdienstig of politiek spitsroede lopen, maar de weg waarop zondaren gered worden. En die zondaren worden gered voor eeuwig. En het antwoord van de Heer Jezus, dat in het politieke machtsspel Pilatus bewegingsvrijheid laat, dit antwoord van de Heer Jezus is in de gemeente gehoord als een goede belijdenis. Want zo zal later de apostel schrijven aan de jonge Timotheus. Je kunt het lezen, 1 Timotheus 6, vers 13. Daar schrijft Paulus: ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt. En voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Nou, wat is nou dan die goede belijdenis van de Heer Jezus? Deze woord. U zegt het. Dan gaat het niet over de visie van de Joodse raad. En gaat het ook niet meer over de visie van Pilatus. Maar dan gaat het over wat de Heer Jezus van zichzelf betuigd heeft. En daarop aansluit het natuurlijk altijd voor wat de gemeente van Christus getuigt. Bent u de koning van de Joden? Deze vraag wordt door de gemeente gehoord als de vraag of hij de Christus des Heren is. En we horen deze vraag in het verlengde van die vraag van Johannes de Doper. Bent u het die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? En wij belijden als christelijke gemeente, wij hebben geen ander te verwachten. Hij is de koning van de Joden. Hij is de door God beloofde. Op hem hebben alle geslachten gewacht. Hij is het. Hij is het helemaal. Hij is de Kyrios, de koning, ons van God gegeven. Dus door de gemeente, we kunnen natuurlijk ook zeggen, in het geloof is dat woord van de Heer Jezus, u zegt het, heel anders dan dat het klinkt in de oren van Pilatus. Laat ik een concreet voorbeeld noemen uit de kerkgeschiedenis. In de vroege kerk is bij de belijdenis voor de Romeinse overheid dit woord van de Heer Jezus, u zegt het, voorbeeld geworden. En de martelaren mochten de Heer Jezus naspreken. Misschien hebt u wel eens gehoord van de Christin Perpetua. Een jonge vrouw, moeder, en ze werd verhoord op 7 maart 203, kunt u het lezen in de acta. En dan komt ze zo voor de rechter en die rechter die vraagt: breng een offer voor het welzijn van de keizer. En ze zei: nee, dat doe ik niet, want de Romeinen dachten dat de keizer een godheid was. Dus als je moet offeren aan de keizer, dan moet je dus offeren aan goden. Maar dat kan een christen niet. Dus ze zei: dat doe ik niet. Toen was de tweede vraag: bent u een christen? En ze antwoordde: ja, ik ben een christen. En dat was het hele verhoor. En het is voldoende om voor de wilde dieren geworpen te worden. Het is veelzeggend dat de goede belijdenis onder Pontius Pilatus navolging heeft gehad in de gemeente. Geen andere goden dienen, hebben we ook vanmorgen gehoord. Jezus als Heere van de wereld niet verloochenen, dat is de praktische uitwerking. En wat leert ons dit? Dat deze episode uit het leven van de Heer Jezus voor het geloof van beslissend belang is. Zoals Jezus voor Pilatus stond, zo staan de christenen voor de machthebbers van deze wereld en belijden de koning der koningen en de heiland der wereld, Jezus Christus. Hij is onze zaligmaker. En voor het geloof is het erop of eronder? Blijf je bij de belijdenis of haak je af? Blijf je erbij, dan moet je rekenen met de wilde dieren of aanverwante zaken. Blijf je bij Christus als je heiland en borg, dan is daarmee het doodsvonnis getekend. En dan is dat moment een heden der genade. Dan is dat vonnis, of beter de belijdenis van de Christus, de poort naar de hemel. Dan is het lijden daar. En dan wordt aan het getuigen met de mond het getuigen met het leven toegevoegd. De martelaar, u weet, is de bloedgetuige. En degene die spreekt, dan niet alleen met zijn mond, maar met zijn leven. Dus we zien in onze tekstwoorden, u zegt het, twee lijnen. Allereerst biedt de ondervraging van Jezus Pontius Pilatus de mogelijkheid om zijn politieke spel te spelen. Jezus op dubbeltal met Barabbas, en zo kan Pilatus het oordeel overlaten aan het volk. Maar dan ook is ditzelfde woord met het oog op de eeuwigheid een belijdenis, waarin de Heer Jezus elke gelovige die oog in oog komt te staan met de aardse machten is voorgegaan. Het is de goede belijdenis. En hieraan vast te houden is de taak, maar het is ook de genadegave van een christen. En zo schenkt God in de weg van het lijden het eeuwige leven. Het christelijk leven, dat bestaat uit geloof, hoop en liefde en kruis, vindt hier haar voltooiing in de goede belijdenis dat Jezus Heere is over alle machten. En gemeente, deze goede belijdenis is van alle tijden en geldt tot op de dag van vandaag. Ik denk aan een gesprek met iemand die vertelde dat haar opa in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners is gedood. Misschien weten de jonge lui nog wel, Nederlands-Indië was in de Tweede Wereldoorlog bezet door de Japanners. En de Japanners hadden ook kampen, net als de Duitsers. Maar ze had nog maar net gehoord dat het eigenlijk een standrechtelijke executie was die haar opa trof. Want haar opa, die moest van die kampcommandant buigen en eer bewijzen aan de keizer van Japan. En u weet waarschijnlijk wel dat de keizer van Japan in die dagen als een godheid werd gezien. En hij weigerde en werd direct met het zwaard onthoofd. De goede belijdenis, Jezus is Heere over alle machten. Ik kijk naar de jonge lui, er zitten er waarschijnlijk nog een aantal op school. Nou, je mag dankbaar zijn dat je in Nederland op school mag zijn, want als je de verhalen hoort van Amerika, dan ben je leven op een school niet veilig. En zijn verhaal uit de jaren 90, dat er ook zo'n mens met geweren, gewapend, de school binnenkwam. En zei, ik maak iedere christen die ik tegenkom dood. En hij loopt die school in en hij komt Cassie tegen. Zo heette dat meisje. En hij vraagt aan Cassie, ben jij een christen? En Cassie zei ja en werd direct doodgeschoten. Er is een boek van, hè? Je kunt het waarschijnlijk nog wel lezen. Cassie zei ja. De belijdenis van Christus komt terug in de belijdenis van de christenen. En zo zien we dat die twee lijnen van de geschiedenis en van het geloof elkaar ontmoeten, elkaar raken, wanneer Jezus door Pilatus wordt verhoord. En beide hebben hun zelfstandigheid en beide hebben hun toekomst. Aan de ene kant wordt de Heer Jezus gezonden naar het kruis om te bereiken dat de overpriesters hun zin krijgen. Deze godslasteraar Jezus wordt weggedaan van de aardbodem. En aan de andere kant gaat de heiland der wereld naar Golgotha om verzoening te doen voor de zonde van de wereld. En dat betekent dat de Heere God heil brengt aan deze wereld. En in die keuze tussen Barabbas en Jezus is de zaligheid voor zondaren bereid. Jezus of Barabbas. Pilatus grijpt het gebruik aan om een gevangene los te laten, om Jezus als zijn begenadigde naar voren te schuiven. De keuze Barabbas of Jezus is heel duidelijk voor Pilatus. Laat deze ongevaarlijke koning der Joden maar gaan. Van hem is geen opstand te vrezen. Barabbas, daar had hij heel wat meer mee te stellen. En hij vraagt dan ook, wilt u dat ik de koning van de Joden loslaat? Hij noemt zelfs Barabbas niet eens. En zal deze Jezus niet vrij moeten zijn? En daarmee keert hij zich tegen de Joodse raad. Want we lezen in vers 10, hij wist dat de overpriesters hem door nijd overgeleverd hadden. En nijd, dat is meer dan afgunst. Het is de laster die tot moord leidt. Het is het woord dat ten dode voert. Nijd gaat vaak met ijverzucht en met strijd samen. Als u wil weten wat nijd in de Bijbel betekent, dan moet u Genesis 4 maar eens lezen. Daar is nijd ten dode. Ben ik mijn broeders hoeder? Pilatus wist, ze willen deze Jezus dood hebben. En hij wijst op Jezus. Zullen wij hem niet de vrijheid geven en hem het leven laten? En dan komt die roep, kruis hem, het volk wenst Barabbas. En ze keren zich van Jezus af. De Hoge Raad heeft de influisteringen tot een goed einde gebracht. Barabbas is hun man. Het volk is Barabbas. Maar Pilatus, wanneer hij trekt aan het kortste einde en zijn list niet slaagt, probeert het nog een keer. Wat heeft deze nou voor kwaad gedaan? Maar ze bleven roepen, kruis hem. En Pilatus heeft geen andere keuze dan het volk de zin te geven. Het volk heeft het recht om een gevangene vrijheid te verlenen. En Barabbas is een man. Pilatus laat hem vrij en Jezus wordt overgegeven na gegezeld te zijn om gekruisigd te worden. En in dat hele politieke spel tussen Pilatus en de Hoge Raad blijkt Pilatus dus de verliezer te zijn. Hij die recht moet spreken maar niet wilde, ziet hoe zijn tactiek, de amnestie, zich tegen hem keert. En hij moet Jezus, zonder hem voor een misdaad te hebben veroordeeld, aan de dood overgeven. Want dat is de som van de dingen. Pilatus heeft Jezus niet veroordeeld vanwege zijn misdaden, maar heeft hem overgegeven vanwege de wil van het volk. En de keuze tegen Jezus maakt dat hij zonder rechtspraak tot het kruis veroordeeld is. Jezus onschuldig. En zo is de Heer Jezus in dit machtsspel op aarde de grote verliezer. De man van Pilatus delft het onderspit. Maar in onze tijd is er ook nog de Heer die zich mengt. En dan zien we hier hoe dat de eeuwigheid de tijd raakt en er daardoor ruimte komt voor genade en voor redding. Want in die confrontatie tussen de overpriester en Pilatus mengt zich een derde, de levende God. En als de Heere zich ermee bezighoudt, dan komen de zaken anders te staan in het leven. Zo ook hier. In deze onrechtmatige veroordeling van Jezus vindt niet minder plaats dan de rechtmatige veroordeling van de middelaar Gods en der mensen. Hier vindt de veroordeling plaats van de met schuld beladen middelaar. En de veroordeling wordt dan ook niet uitgesproken door Pilatus, maar door de hemelse rechter, door God zelf. Gemeente, wat zien wij in deze geschiedenis? God valt Caiaphas bij. Veroordeel Jezus. Wat zien we in deze geschiedenis? God valt het volk bij. Weg met hem. Kruist hem. En zo bindt de levende God de dingen samen. Op het vlak van de geschiedenis is de Heere Jezus onrechtmatig veroordeeld. Maar met het oog op de eeuwigheid is het de weg die de middelaar Gods en der mensen moest gaan. Jezus is onschuldig ter dood gebracht. De rechtspraak is hier ver te zoeken. Hier vinden we niet anders dan dat de scharen opgestookt door de Hoge Raad hun zin krijgt. Kruis hem. Maar in dit alles zijn wij aangewezen op dat grote geheimenis van de plaatsbekleding. En daar loopt alles op uit in het evangelie. Op de plaatsbekleding. Dat is het recht van God. Zijn laatste argument waarmee hij de hardste harten verbrijzelt en ze wint voor zijn koninkrijk. Gemeente, u kent vast Jesaja 61. De Geest des Heeren, Heer is op mij. En dat stukje heeft hij gelezen in Nazareth, in de synagoge. En als hij dat gelezen heeft, dan gaat hij zitten. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Maar als je nou Jesaja 61 legt naast Lucas 4, dan valt op dat er één zinsnede door de Heer Jezus niet gezegd wordt. Ja, hij spreekt het jaar van het welbehagen des Heren. Maar hij zwijgt over de dag van de wraak van onze God. En wij begrijpen dat wel. Want de dag van de wraak van onze God is geen evangelie voor zondige mensen. Maar het is wel een woord over hemzelf. Hij die het evangelie kon brengen, voor hem geldt dat de dag van de wraak van God op hem gericht is. En dat zien we hier. De wereld roept als één stem, laat ons Barabbas los. En de profetie spreekt, laat Jezus gekruisigd worden. En God geeft beide gelijk. Het mysterie van de plaatsbekleding heeft plaats op Golgotha. Van dat kruis gaat de verzoening uit voor allen die geloven. Jezus in onze plaats. Het avondmaalsformulier zegt het op heel bijzonder sublieme wijze. Hij in onze plaats. Hij werd gebonden opdat wij zouden, hij ons zou ontbinden. Hij heeft smaadheden geleden opdat wij nimmer te schande zouden worden. Hij onze dood en wij zijn leven. Hij in onze plaats. En van deze plaatsbekleding krijgen wij hier in onze tekst aanschouwelijk onderwijs. De onschuldige Jezus treedt in de plaats van Barabbas. En Pilatus heeft in zijn verlegenheid meegewerkt om die diepe verborgenheid, dat door het onschuldig veroordeeld worden van Jezus, anderen vrijgesproken worden, aanschouwelijk te maken. Plaatsbekleding zien wij in dat tweetal Barabbas en Jezus. En ik denk dat ook de kinderen inmiddels wel weten wat de vertaling is van Jezus van Joshua. Dat betekent gewoon in het Hebreeuws de Heere red. De Heere red. Maar weten jullie ook wat Barabbas betekent? Dat is Aramees. Bar betekent zoon en Abba, dat weten we waarschijnlijk allemaal wel, vader. Dus we hebben de Heere red en de zoon van de vader. En terwijl Barabbas vrijgelaten wordt, gaat Jezus zijn weg naar het kruis. In de namen ligt het evangelie van ons heil besloten. Jezus, de Heere red, gaat de weg naar het kruis. Opdat Barabbas, de zoon van de vader, opdat het kind Gods het leven heeft. Jezus of Barabbas. En gemeente, dat mogen wij als toepassing ook in ons midden leggen. Jezus of ik? Jezus of u? Jezus of jij? Zeg dit maar. Maar God, of valt Kaja vast bij? God, valt het volk bij? Jezus, weg met hem. De eeuwigheid raakt de tijd. En met dat men roept, kruist hem. En met dat Pilatus hem onschuldig veroordeelt, is er dat werk Gods, dat zondaren het leven geeft. En in ieder die in de Heer Jezus Christus gelooft, die heeft het eeuwige leven. Want de zonen van de Vader, de kinderen Gods, hebben het leven in hem. En zo is ons bestaan doorkruist met het evangelie. En zo is er ook voor ons een heden der genade. En daarom altijd weer die oproep. Zie op Christus. Hij is uw leven. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Van de 38e psalm. En daarvan het 22e vers. Ik noem u psalm 38 vers 22. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Haast u tot mijn hulp en red. Red mij, schutsheer God der goden, troost in noden. Grote hoorder van het gebed. Psalm 38 vers 22. ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere. Wat is dat een wonderlijk woord. Dat als een mens zijn eigen hart volgt, dat hij dan nooit kiest voor de weg die u wijst. Maar u, Heere, bent nooit klem te zetten. Zeker ook niet door alles wat wij klaarspelen. Want u bent God en wij zijn mens. En zo kan u in de grootste nood redden en doorleiden. En zo mogen wij heel ons leven neerleggen voor de troon van uw genade, mogen wij ons hart voor u uitstorten. Want u, Heere, u kent ons. En u weet, Heere, dat wij hulp nodig hebben en gered moeten worden. En Heere, u wilt dat toch altijd weer op ons hart binden, dat u het bent die de grote hoorder van het gebed is. En zo mogen wij al de dagen van ons leven op u aanlopen en het van u alleen verwachten. En Heer, als de dingen dan anders gaan als wij inschatten, dan is dat geen enkele reden om dat vertrouwen in u op te zeggen. Want u bent God en u overziet heel ons leven. Wees dan een God van nabij en van bemoediging. Wees bij ons nu al van hier gaan. Geef ons een gezegende zondag. Breng ons ook vanavond weer in uw huis om uw naam groot te maken. Heren, wij danken u dat onze buurgemeente Hello samen met de Maranatha gemeente van Tricht, dat die dominee Goedvree, onze oud-predikant, vandaag mogen ontvangen als hun herder en leraar. Geef hem een goede ingang vanmiddag in de dienst van het woord, maar ook in de tijd die volgt. Wil hem goed en nabij zijn met hen die hem lief en dierbaar zijn. Ontferm u zo over onze buurgemeente. Heren, wij bidden u voor het werk van de GZB in Centraal-Azië. U weet, heren, hoe belangrijk dat is, dat men ook daar een goed woord van u hoort. En we denken ook in het bijzonder aan de familie Vrij in Albanië. Heren, u kent ze. En u weet, heren, hoeveel gebed er is in de gemeente voor deze familie. En geef, heren, dat ze zich gesteund mogen weten vanuit uw heil en troostrijk woord. Heren, wij bidden u. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Geef ons moed en kracht in deze lijdenstijd om het lijden en sterven van de Heer Jezus op de juiste manier te gedenken. Heren, wij bidden u voor de wereld en haar noden. We horen de meest vreselijke dingen, want de mensenhart is boos. We horen het op kleine schaal en op grote schaal. We horen van geweld en van leugens. We horen van bedrog en van hongersnood. We horen van vluchtelingen overal. Ach, Heren, Heren. We horen van geweld. O, wat een verschrikkingen op deze aarde. Maar zo slaan wij het oog op u. En wij bidden u, Heren, ontferm u over uw mens. Zo bidden we getrouwe God ook voor ons land en volk, voor onze koning en zijn huis. Heren, geef dat ons volk uw woord nog mag horen en het nog mag begrijpen, opdat u aan uw eer komt. Heren, wij bidden u. In bijzonder ook voor uw uitverkoren volk, uw volk Israël. Geef vrede aan Jeruzalem. En vrede aan de volken rondom, bewaar en spaar uw oogappel. Heren, er gebeuren vreselijke dingen in deze dagen. Niet alleen in Israël en Palestina, maar het is alsof de wereld altijd alleen maar oog heeft voor wat er daar gebeurt. Heere, bewaar en spaar. Zo bidden wij voor uw kerk, wereldwijd. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Geef dat velen het evangelie mogen horen, dichtbij en ver weg. En uw gemeente mag worden gebouwd. Wees met uw kerk en met de gemeente aan deze plaats. Heere, wij bidden u voor de kerkraad. Geef hem wijsheid, inzicht, vreugde en dankbaarheid. Ook deze uw gemeente mag uitzien naar een nieuwe herder en leraar. Heere, wees hem nabij. Geef dat de gemeente als een biddende gemeente rondom de komende predikant staan mag. Heere, wij bidden u ook voor een ieder die een taak heeft. We denken aan de koster en de organist en u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Heere, wij verheugen ons met Ruben en Dorinke Grandia dat ze een zoon uit uw hand hebben ontvangen. Het mag goed gaan met Gideon Hartger Johannes. Heere, wat een vreugde wanneer uw leven schenkt en leven spaart. Heere, wij bidden u, wees zo met dit jonge gezinnetje, maar wees zo ook met alle kinderen van de gemeente en de ouders, dat ze maar heel vroeg mogen begrijpen dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Wij bidden u ook voor de jongelui, Heere. U kent er ieder van hen en u weet hoe dichtbij de wereld in onze dagen kan zijn. Maar wil u ze maar goed en nabij zijn en ze op het hart binden, dat er geen beter leven hier op aarde is dan het leven met u. Heer, wij bidden u ook voor een ieder die gebukt en gebogen gaat. U kent de zieken en u kent de gehandicapten. U kent de psychisch zieken en de chronisch zieken. U kent de eenzamen en u kent de rouwdragenden. Ach Heer, u kent onze harten. Betoon ons uw goedheid en uw trouw in uw lieve Zoon. Zo bidden we dat ziende op het volbrachte werk van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, mogen we met elkaar gaan zingen. De slotpsalm is psalm 27 en daarvan het 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Psalm 27, vers 7. Ga daar u heen in vrede. Verhef de hart en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.